Wij waren in het eerste hoofdstuk van het eerste boek van Samuel. 1 Samuel 1 heet dat kortheidshalve, waar we aangekondigd vinden de geboorte van Samuel en daarna ook inderdaad de geboorte zelf van Samuel. In omstandigheden waarvan we toch hebben kunnen vaststellen dat ze ons in de Bijbel wat bekend voorkomen, omdat we enige parallellen van deze geschiedenis vinden, reeds in Genesis, in het bijzonder in de situatie van Abraham en de twee vrouwen, waarvan de een kinderen kreeg en de ander niet. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat vinden we hier ook. En we hebben gezien dat het een vast gegeven is in de Bijbel, dat namelijk de kinderen der eenzame meerder zouden zijn, was de bedoeling, volgens Jesaja 54, dan de kinderen dergene die de man heeft. En hier vinden we iets dergelijks, zodat we meteen op grond van de parallel ook kunnen besluiten dat Samuel, die dan geboren wordt uit Hanna uiteindelijk, dat hij in de eerste plaats en op een of andere wijze een type is van Christus. Dat was namelijk ook zo met de geboorte van Isaac uit Sara. Er was zaad beloofd aan Abraham en was op voorhand gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. De uitdrukking zelf uit Genesis wordt later in Galaten 4, Galaten 3 is het nog, aangehaald. En er staat erbij, het welk is Christus. Dus ja, het kan moeilijk missen. Samuel moet ook op een of andere wijze een beeld zijn van de Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen, wij vinden in de diverse hoofdstukken, onderdelen, zal ik maar zeggen, van de geschiedenis, vinden wij dat uitgebeeld. Alleen op steeds weer verschillende wijzen. Want ja, over de Heer Jezus zelf valt natuurlijk ook wel heel wat te zeggen in de loop der geschiedenis. En in de loop van de geschiedenis van Samuel worden we daar dus ook daadwerkelijk mee geconfronteerd. In de eerste plaats, wij waren terecht in Ramatayim Sofim van het gebergte van Efraïm. En daarna heet het gewoon Rama in vers 19. Het mankeert er nog maar aan dat we postcodes krijgen, daar wordt het nog simpeler van. Heb je dat nou ook, broeder, dat je de post pas een week naderhand krijgt als er geen postcode op de adressering stond? Doen ze dat nou expres of kunnen ze echt geen straatnamen meer vinden tegenwoordig? Ik weet het niet. Ze weten het gewoon niet, hè? Nee, en als je wil weten hoe het met je pakje is, dan weten ze het ook niet, hè? Dan moet je zo'n code, zo'n nummer moet je hebben, zo'n streepjescode, weet ik, als je dat niet hebt. Nee, ik weet dus niks. Al vertel je dat het paars is en dat het 10 bij 10 is en dat het een kilo weegt, daar hebben ze niks aan. Dat kunnen ze niet. Rugnummers moeten ze hebben, ja. Nou goed, laat maar zitten. Het schiet me maar zo te binnen. Ramatayim Sofim. Het heet gewoon Rama in vers 19 en die plaatsnaam komen we nog vele malen tegen, omdat het geacht wordt later ook de woonplaats van Samuel te zijn. Maar ik wijs er maar weer op dat het was op het gebergte van Efraïm en dat vader Elkana ook inderdaad uit de stam van Efraïm was, zodat we hier tegen de eerste interessante zaak oplopen. Want als Samuel, zoals gezegd en zoals we nog zullen zien, blijkbaar een beeld is van de Heer Jezus Christus, waarom is hij dan uit Efraïm? Dan begint het gedoe weer. Nou ja, die vraag is niet nieuw, want ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja, als Joshua, die in het Grieks Jezus heet, uit de stam van Efraïm is, sterker nog, hij was het hoofd van de stam van Efraïm, en is een type van de Heer Jezus, waarom is hij dan uit Efraïm? En de laatste vraag in dit verband, als de Heer Jezus nou de leeuw is uit de stam van Juda, waarom heet zijn vader dan Jozef? Hetgeen ongeveer hetzelfde is als Efraïm in de praktijk. En dat is natuurlijk omdat de heer een werk doet vanuit de andere kant. En dat is wat we steeds hier geïllustreerd vinden. Nou, niet alleen, ik zeg hier, maar dat vinden we heel de Bijbel door, vinden we dat geïllustreerd. Hè? U weet, er zijn twee kanten. De ene kant is die van de religie, de godsdienst, de wet. En daar verwacht iedereen het van. Toch? Maar God doet het zo niet. God doet het langs de andere kant. Vanuit het tegenovergestelde. Het is goed om het regelmatig te herhalen. God gebruikt geen religie. Religie is om aan te tonen dat de mens niet deugt. En na 6000 jaar lijkt me dat langzamerhand wel bewezen. Dus ja, dat was na 4000 jaar trouwens ook al het geval. Toen heeft de Heer de wet dus ook inderdaad beëindigd. Ik moet altijd het goede woord zoeken. Beëindigd is in ieder geval een goed woord. Teniet gedaan mag ook, want dat staat in Hebreeën. Het lijkt me voorlopig wel weer voldoende. Maar de Heer doet iets langs de andere kant, namelijk langs de weg van genade. Daar mag inderdaad alles. Niet dat dat de bedoeling was, maar voor ons zondaren en ons religieuze mensen is dat altijd de eerste vraag. Mag daar alles onder de heerschappij van de genade? Ja, daar mag alles. Bent u er blij mee? Ja, toch wel, hè? Ja.
Ja. Niet alles is nuttig.
Nee, niet alles is nuttig. En het is ook niet zo dat dat de bedoeling was ervan. Maar dat is een oud verhaal. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Dus nou ja. Maar het beginsel blijft natuurlijk volkomen correct. En je vindt het de hele Bijbel terug. Vanaf, nou ja, in ieder geval vanaf de tweede bladzijde van de Bijbel. Want daar vinden we al de boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover de boom des levens. En de boom der kennis des goeds en des kwaads is populair, maar er levert niks goeds op. En de boom des levens heeft men geen interesse in. Toch die boom des levens, die zou leven voortbrengen. Was de bedoeling. Ik bedoel het letterlijk zowel als overdrachtelijk deze keer. Maar je moet die beeldspraak leren begrijpen. Hè? Wet staat tegenover genade. Wet lijkt heel wat te zijn, maar het is niks. Dat wil zeggen, er maakt niks aan die wet. Maar hij is onprofijtelijk, zegt de Bijbel. Hij levert geen vrucht op. God doet zijn werk langs de andere kant. Enzovoort. En dan oefenen we de zevende symboliek. De kant van de wet is de kant van Juda. Van het tweestammenrijk eventueel, van het Joodse volk. Lees het maar na, de geschiedenis van de splitsing van het rijk, hoe dat was. Rehabiam zou vader Salomo opvolgen, die uit de stam van Juda was, maar de andere stammen hadden er geen zin in. Want die dachten, ja, maar die verhoging van de BPM en de accijns op de tabak en de benzine, wat het allemaal was, dat nemen wij niet. Dat is, we zitten onder veel te zware lasten. Ja, dat gaat over belasting hoor. Echt wel. Maar die andere stammen zeiden, nee, wij willen die Rehabiam niet. Hij moet ons eerst beloven dat hij de belastingen verlaagt. Anders hoeven we hem niet als koning. Rehabiam zei, ik moet er even over denken. Kom over 3 dagen maar terug. En toen kwamen ze de derde dag kwamen ze weer bij. Waarom de derde dag? Leuk is dat, hè, toch, hè? Dat is een goeie, hè? Ja, kom op de derde dag maar terug. En op de derde dag kwamen ze weer terug, gelijk de koning gezegd, dat staat er dan. En toen zei Rehabiam iets dat niet zo heel netjes was, maar het komt er in nette termen op neer, dat hij de belastingen zou verhogen in plaats van verlagen. Toch? En toen zeiden die andere stammen, dan gaan we niet akkoord, dan hebben we zelf wel een koning. Die was trouwens van Gods wegen tevoren al aangewezen, inderdaad uit de stam van Efraïm. Dat was Jerobeam. Weet u dat nog? Ja, maar terwijl ik het vertel, denk ik natuurlijk aan die andere derde dag, de opstanding van Christus, want daar gaat het over, toch? En het Joodse volk, Juda, de stam van Juda, koos voor de wet, voor de nog zwaardere lasten van de wet, want de wet is 7 maal zwaarder geworden, zegt de Bijbel op voorhand, sinds de opstanding van Christus. En wat... Hè? Oh, ik citeer zoveel door elkaar. Dit was, het laatste was... die weet ik aan mijn hoofd. Let, even wachten hoor, het duurt steeds langer bij mij. Maar het was Matthäus 12, dacht ik. Maar misschien ben ik aan buis. Het huis was gereinigd, de geest was eruit, maar die komt daarna terug met nog 7 anderen. Dat was het verhaal. Dat was Matthäus 12, ja. Nou goed, en dus Juda koos gewoon voor de wet. En maar Jerobeam, de genade, de kant van Jozef, ging inderdaad naar de tintstammen enzovoort. Dat is precies wat er zo gebeurd is, hè, in die dagen. Dus op voorhand is het daar al de uitbeelding van. Nou, en zo gaat het steeds. God doet het uit genade. Die tegenstelling, die vind je in de Bijbel vele malen. En in dit hoofdstuk trouwens ook al vele malen. Want kijk, zal ik eens even ergens een draad opnemen. In vers 2 was het, hey, Elkana had 2 vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. We hebben het de vorige keer al over gehad, dacht ik. Peninna betekent zoiets als samengetrokken, beperkt, dat is besloten. Dat is een beeld van de heerschappij van de wet. Dan wel helemaal in het algemeen van religie, religieus denken, het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat legt beperkingen op. En Hanna... Ja, daar hoef je weinig bij te bedenken. Hanna, de naam Hanna betekent gewoon begenadigd. Van Han, Gan eigenlijk. Genade. Enzovoort. Hebben die 2 tegenover elkaar. En dat beginsel van die 2 tegenover elkaar vind je inderdaad ook onder de wet. Dat wil zeggen, in oud-testamentische tijd, waar je mensen had die heel strikt aan de wet. En je hebt er ook anderen die geloofden in de beloften die God gedaan had. Aan Mozes? Nee, aan Abraham al. Heb je dat? Beloften waren ouder dan de wet, dan de Mozaïsche wet, zegt Galaten 3. En onder het Oude Testament, ook onder de wet, had je dus altijd zo'n gelovig overblijfsel. Ik zeg niet dat ze zich niet aan de wet hielden, maar ik zeg wel dat ze de zaligheid verwachten niet uit de werken der wet, maar uit het geloof, dat wil zeggen door de belofte Gods. En zo wordt het later in de Galaten brief, Galaten 3 en 4, ook uitgebreid toegelicht. Onder andere dan, hè. En in Romeinen 4, om maar eens wat te noemen. Nou goed, en dan heb je meteen vers 3. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heer, Hofni en Pinaas, de 2 zonen van Eli. Dan heb je het verhaal weer, want Eli was... De priester, voor zover ik het begrepen heb, de hoge priester, na de ordening van Aaron, hij vertegenwoordigt dus in de eerste plaats de wet. En hij heeft 2 zonen, Hofni en Pinaas, wat vreemde namen zijn denk ik altijd, maar goed. Maar zo heten ze nou eenmaal. Van Hofni is de betekenis van de naam onzeker. Dat wil zeggen, daar weet men meestal niet zo goed raad mee. En als men er wel raad mee weet, dan leidt men Hofni af van het woord kaf. Dat wil zeggen, dan moet er eerst een letter gewisseld worden, maar dat is allemaal taalkundig geneuzel waar ik maar niet op inga. Maar het komt erop neer dat de kaf of gaf is de actieve, de werkzame hand, dan wel de onderarm. En vandaar dat men Hofni, men vertaalt het liever wat negatief, omdat die mannen niet deugden, dat weet u hè. Dat staat later in 1 Samuel 2 vanaf vers 12 dat ze niet deugden, dus het wordt wat negatief vertaald. En dan wordt het dus de bokser of zoiets. De man met de vuisten, zoiets. Maar als u mij vraagt, hij staat gewoon voor werken. De werken van de mens als zodanig. En dat is het dan. En daarnaast heb je Pinaas. Maar Pinaas, die betekenis is niet twijfelachtig. Dat betekent de mond, P, de mond van de Nagash, van de slang. De mond van de slang. En als je die twee naast elkaar zet, onder de wet, onder Eli, zijn ze dus achtereenvolgens weer de uitbeelding van de een die aan het werk gaat, die wil werken wat tot stand wil brengen, en de ander die houdt het op het woord. Dat is het. Dan weet ik wel dat Pinaas niet deugt, want alles wat onder de wet is, deugt sowieso niet. Uiteindelijk, het hangt er maar vanaf hoe hoog je de lat legt. Maar we hebben natuurlijk wel in Numeri al, hebben wij een Pinaas. Inderdaad, zoon van de hoge priester. Dus dat herhaalt zich hier min of meer. Want de eerste hoge priester heette Aaron. De tweede heette Eleazar, de zoon van Aaron. En dan heb je ook nog de zoon van Eleazar. En dat was Pinhas. Ja. Ja, ik durf het niet op te zoeken, want ja, het is een beetje onsmakelijk verhaal. En we moeten nog koffie drinken en koek eten, dus ja. En nog naar bed straks, dus dat, ja. Het is een beetje vervelend. Maar, nou ja, goed, die nam in ieder geval, je kunt het terugvinden, nummer 25... het is een beetje vervelend, die geschiedenis daar, maar de man neemt wraak, komt op voor het woord des Heren enzovoorts. En die speecht één man en één vrouw die ergens mee bezig waren, waarmee is mij ontgaan, maar goed, het waren, maar hij speecht ze aan elkaar, staat er. En daarna krijgt hij, nou, wordt een belofte toegezwaaid door de Heer, dat hij dat gedaan heeft. En er wordt meteen gezegd dat via dat Pinaas de grote kampioen is van, nou ja, van een eeuwig verbond. Eigenlijk van een nieuw verbond dat daar voor het eerst, voor zover ik weet, ook daadwerkelijk zo genoemd wordt. Mijn verbond des vredes heet het in nummer 25 vers 12 enzovoorts. En wat het betekent, want ja, ik kan moeilijk die hele geschiedenis gaan uitleggen, want dat heeft met Samuel ook al niks meer van doen. Maar wat het voorstelt natuurlijk, is dat Pinaas op een of andere wijze een beeld is van een gelovig overblijfsel onder Israël. Het houdt zich aan het woord dat gesproken is van hogerhand. Pinaas, de mond van de slang. En in combinatie met het verbond des vredes, weet je wie die slang is, toch of niet? Nee, niet de oude slang, de verhoogde slang, uiteraard. Het is eigenlijk gewoon een beeld van Christus, onder het nieuwe verbond. Maar ja, dat is, nou maak ik een heel specifieke toepassing. Meestal gaat het zover niet. Meestal ligt het iets hoger en iets algemener in die symboliek. En dat zou je vast moeten houden. Het gaat om dat de man trouw is aan het woord. Dat is Christus per definitie. Zo sterk dat Johannes hem gewoon noemt. Hij is het woord. Maar hij is ook degene die gestalte geeft aan het woord Gods. En die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht enzovoorts. Maar op een iets lager niveau heb je natuurlijk ook gewoon in oud-testamentische tijd mensen die dat woord van God kenden, daarin geloofden, daarop hoopten voor vandaag en morgen. Om zo te zeggen. Los van werken der wet. Want het zijn twee totaal verschillende dingen. Wij, ja, ik weet het wel, wij weten dat dikwijls niet, omdat de meeste gelovigen, de meeste christenen in Nederland zwaar beïnvloed zijn door wat verbondstheologie heet. En die verbondstheologie houdt zich bezig met het ineenschuiven van wet en genade. Het mixen van die twee door elkaar, zodat je er daarna niks meer van snapt. Je weet niet meer wat wet is en je weet ook niet meer wat genade is. Dat is het probleem. Maar in de Bijbel staan die twee naast elkaar en dikwijls ook tegenover elkaar. En dat beginsel herhaalt zich. Hanna en Penina, maar Hofni en Pinaas precies hetzelfde. Onder oud-testamentische tijd, want heel oud-testamentische tijd door, zegt Paulus later, was er altijd, maar dat wisten we zo ook wel, was er altijd een gelovig overblijfsel. Meestal niet aan de oppervlakte, meestal hoor je er niet veel van. Elia, die dacht dat hij maar alleen was. Maar ja, er waren er nog 7000, werd hem gezegd, enzovoorts. En Paulus zegt, nou ja, dat is altijd zo geweest. En ook in onze dagen is dat zo. Grote menigte die religieus is, die wat tot stand wil brengen, die met werken wat wil realiseren. En in de eerste plaats de zaligheid, wat het ook wezen mogen. En aan de andere kant de mensen die die vuisten, die handen niet gebruiken, maar gewoon luisteren naar het woord van God. Dat daar verschil is in situatie tussen oude en nieuw verbond, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar niettemin, het beginsel is hetzelfde. En het herhaalt zich. Je kunt die tegenstelling, maar we hebben de vorige keer, dacht ik, al tamelijk uitgebreid over gesproken. Je vindt die tegenstelling bijvoorbeeld tussen, tussen Jodendom en Christendom. Die ligt voor de hand. Jodendom is wet, Judaïsme is wet. Maar wij zijn ervan verlost als christenen. De Bijbel zegt dat. Ongeacht of we dat begrijpen of niet. Maar daarna herhaalt het zich, want ook onder gelovige mensen vind je die twee categorieën. De een leeft via werken, denkt van alles te moeten doen om wat tot stand te kunnen brengen. En de ander leeft gewoon uit de belofte Gods. En dat is het dan. Dus dat beginsel herhaalt zich. En vele malen, want het beginsel herhaalt zich ook in de tegenstelling tussen islam en christendom. Ik bedoel zo dicht mogelijk bij de Bijbel, dat christendom, alstublieft. Die tegenstelling is precies dezelfde. En eigenlijk de tegenstelling tussen islam en het jodendom is net zo. Voor zover je die tegenstelling nog herkent. Het herhaalt zich op verschillende niveaus. Het is Ismaël tegenover Isaac. Het is Manasse tegenover Efraïm. De naam van Manasse lijkt niet voor niks sprekend op die van Moshe. Het scheelt maar één letter. Eén letter extra in, maar het is Mozes eigenlijk, hè, Manasse. Het is de wet. Enzovoort. Hè. En het verschil tussen Saul en David. Noem er nog eens één. Het gaat de hele Bijbel door zo. Ja goed, en dat wordt ons bij herhaling hier voorgehouden. Eerst in vers 2, daarna in vers 3. En daarna komt die kwestie van dat Hanna was de geliefde vrouw, meer dan Peninna. Maar ja, dat is weer het verhaal van Rachel en Lea, want daar had je hem dus ook. Maar die hebben we vorige keer helemaal uitgebreid genoemd. Sinai en Sion. En Esau en Jacob. En eigenlijk ook Abraham en Nahor. Abraham en, Haran uiteindelijk. Jerobeam en Jerobeam is er ook zo een. En Juda en Efraim is er zo een. En twee stam en tien stam is er. Hoeveel hebben we er nu al gehad? We hebben Maria Martha al gehad. En een hele mooie is trouwens ook Orpa en Rut. Daar mag ik niks over vertellen, maar het is een prachtvrouw. En het, ja, dat is het. Hè. Maar goed, wat hebben we nog meer?
Pastie en Esther.
Ja, dat is er ook. Hè? Ja. Die had ik eerder moeten noemen natuurlijk. Pastie en Esther. Precies, maar ze worden wel verwisseld enzovoorts. Hè. Nou, noem maar op. Dat kun je niet missen. Dat zijn vaste dingen die je in de Bijbel gewoon zo zou moeten herkennen waar je dat maar tegenkomt. Nou goed. Elkana, dat weet u nog. Hè. God zou verkrijgen, was de bedoeling. Nou, men vertaalt met God heeft verkregen, maar het lijkt mij beter om te zeggen God zal verkrijgen. Want hij zou wat verkrijgen namelijk, hè. Die zoon, Samuel. En zo zou God wat verkrijgen, namelijk een zoon, de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk. Want daar gaat het uiteindelijk over, hè. Nou goed. Eens kijken waar ik een draad moet opnemen. Ze waren naar Silo. En toen was Hanna bitterlijk bedroefd. Dat staat in vers 10. En daar staat, zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zei: de Heer der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Zij doet er niks voor, zij vraagt het gewoon aan de Heer. En daarna zegt ze, en als u het geeft, zal ik iets doen. Dat komt daarna pas. Er blijkt in ieder geval uit dat ze goed op de hoogte is van de Mosaïsche wet. Sommigen nemen dat als vanzelfsprekend aan, maar dat is het niet helemaal, hè. U weet dat dat bij gelegenheid Israël nauwelijks nog van het bestaan van die Mosaïsche wet wist. Wij horen altijd die laten we maar zeggen, zonderschoolverhalen. En dan leren we, ja, maar Israël trok 3 maal per jaar op naar Jeruzalem, want het staat in de wet. Dat deden ze dus, en ze vieren elk jaar Pasen, want dit was waarschijnlijk Pesach. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar Pasen en Loofhuttenfeest, de grote verzoendag, en weet je veel dat allemaal. Ik moet u zeggen, nee, dat was de bedoeling, dat stond in de voorschriften van de wet. Maar of ze het ook deden, het antwoord is bijna nooit. Een heel enkele keer. Want zo ging dat gewoon. Dat was niet aan de orde. En soms staat er dat ze Pasen vieren of Loofhuttenfeest. En dan staat er, dat hadden ze nog nooit gevierd sinds, enzovoorts. Ik bedoel, maar zo gebruikelijk was dat niet. Maar er waren natuurlijk wel mensen die de voorschriften wel kenden en die om een of andere reden zich er ook aan hielden. Waarschijnlijk omdat ze gelovigen waren. En dan, hier blijkt dat in elk geval. Het blijkt trouwens ook dat Eli en zijn 2 zonen met die hele situatie nauwelijks raad weten. Waaruit je ook kunt concluderen, nou ja, zo gebruikelijk was dat ook allemaal niet. Maar wat Hanna dus wist en wat wij ook hadden kunnen weten, is dat als die dienstmaagd een mannelijk zaad zou geven of ontvangen, dat kan allebei, lijkt mij, dan betekent het wel dat dat mannelijk zaad, dat mannelijk kind, geacht wordt eerst geborene te zijn en uit dien hoofde bestemd is voor de Heer. Want dat is wat je in de Oudtestamentische voorschriften uitgebreid leest. En Hanna houdt er zich ook aan. Even kijken of het zo gauw bij elkaar kan sprokkelen. Ja, wij vinden dat oorspronkelijk in Exodus 31... Dat zijn schriftplaatsen die we niet alle dagen lezen, neem ik aan. Exodus 31. Heb ik dat verkeerd ingetypt, joh? Ja, dan heb ik een probleem. Ja, die bedoel ik, ja. Nou. Typfout. Ja. Exodus 13, vers 2. Die bedoel ik, ja. Waar staat dat de Heer zegt: heilig mij allereerst geborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijn. De eerstgeborene wel te verstaan uit de vrouw. Ja, iemand denkt natuurlijk, ja, geboren word je altijd uit een vrouw. Dat is ook zo. Maar ik bedoel, dit gaat niet om de eerstgeborene van de man zozeer. Het gaat om de eerstgeborene uit een vrouw. Zodat je uit 2 verschillende vrouwen een eerstgeborene kunt hebben met dezelfde vader. Ja. Als ik het even gewoon uitreken. Hè? Maar het gaat om het beginsel. Het eerste, de eerste geboorte, eerste baring van een vrouw, als dat kind van het mannelijk geslacht is, valt het onder deze regel. Namelijk moet het gewijd worden helemaal aan de Heer. Heilig mij allereerst geborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijn. En daarna vers 12, 13... Vers 13, einde van het vers. Maar allereerst geborenen der mensen onder uw zonen zult gij lossen. Ze zijn namelijk voor de Heer bestemd. In de praktijk konden ze daar weer onderuit, daar moest ervoor betaald worden. Het komt het op neer. En nog later vinden wij, maar ik durf nou geen schriftplaatsen meer te noemen, want ja, ik weet niet of die aantekeningen nog kloppen. Nog later vinden wij dat de eerstgeborenen die er onder Israël waren, dat die gelost werden, heet dat, en vervangen werden door de priesters uit de stam van Levi. Daar ben ik natuurlijk aan het zoeken. Waar dat maar was, was dat dan misschien toch 34? Nee. Ja, dat is wel goed. Exodus 34. Daar krijgen we eerst weer al wat de baarmoeder opent. Vers 19. Daar wordt herhaald, al wat de baarmoeder opent is mijn. Ja, al uw vee dat mannelijk zal geboren worden, openen de baarmoeder van het grote en kleine vee. Maar ook van de mensen, uiteraard. En daarna komen wij terecht in Numeri. Hoofdstuk 3. Numeri hoofdstuk 3. Waar staat in vers 12, dat de Heer zegt, en ik zie, ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen, in plaats van alle eerstgeborenen die de baarmoeder opent, uit de kinderen Israëls. En de Levieten zullen mijne zijn, want alle eerstgeborenen is mijn, van de dag dat ik alle eerstgeborenen in Egypteland sloeg, heb ik mij geheiligd, alle eerstgeborenen in Israël, enzovoort, enzovoort. Waarbij bij deze gelegenheid de eerstgeborenen onder Israël vervangen worden door de Levieten. En die eerstgeborenen die dragen verantwoordelijkheid. Dat is wat de term in de praktijk inhoudt. En in de eerste plaats verantwoordelijkheid op godsdienstig gebied. En zeker ook in verband met het woord dat hen toevertrouwd wordt enzovoorts. Hè. Verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En die verantwoordelijkheid wordt vervolgens van hen van hen overgedragen op de Levieten die daar specifiek voor worden aangesteld. Met andere woorden, de Levieten vervullen de functie, die functie van eerstgeboren, van de eerstgeborenen. Ze worden zelfs geteld, hoeveel eerstgeborenen er zijn, hoeveel Levieten er zijn, ze worden tegen elkaar uitgewisseld. En het verschil wordt in geld opgebracht, dat is het eigenlijk. Uitgebreid verhaal, maar goed. En dat is de rest van dit hoofdstuk. Maar goed, daar ga ik maar verder niet meer op in. Maar het betekent wel nog steeds dat de eerstgeborene eventueel gelost moest worden. Hij is voor de Heer, maar het kon eventueel afgekocht worden. En zo blijft het ook. Maar we komen straks op het vervolg van de geschiedenis in 1 Samuel. Dus ik laat het nog maar even voor wat het is. Maar de uitdrukking van Hanna, zo zal ik dat den Heere geven, dat mannelijk zaad. Ja, dat is niet een uitvinding van haar, maar dat is een vanzelfsprekende aangelegenheid, omdat het in de Mosaïsche wet werd voorgeschreven. De herhaling daarvan, daar hoop ik later op terug te komen, want zo is het met de Heer Jezus ook gebeurd. Nou ja, het wordt niet uitgebreid vermeld, maar het staat er wel in Lucas 2. En het vervolg daarop is weer, meen dat ik het vorige keer heb aangehaald, maar dat weet ik nou niet zeker meer. De geboorte van de Heer Jezus is een teken van de geboorte van de gemeente. Heb ik niet aangehaald? Oh, ik dacht het. Nou ja. Uit Jesaja komt dat. Hè? Ik zal u een teken geven, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Immanuel enzovoorts. Dat teken zal gegeven worden. Dat teken wordt ook gegeven, namelijk in Matthäus 1. Althans, daar wordt het aangehaald en toegepast op de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd. Maar het is een teken. De vraag is, waarvan is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een teken? In de familie van Jozef, overigens. Ja, het is het teken van de geboorte van de gemeente. Uit de vrouw die de man niet bekende. Uit de tienstammen van Israël is dat, hè? Maar goed. Maar als de Heer dus als eerstgeborene gewijd wordt aan de dienst van God, omdat hij nou eenmaal eerstgeboren is, geldt hetzelfde voor heel de gemeente dus ook. En daarom heten wij in Hebreeën 12, heten wij een gemeente van eerstgeborenen. Want de gemeente is van het mannelijk geslacht. Nee, het woord gemeente niet. Dat is een vrouwelijk woord. Dat kan ik ook niet helpen. Maar het is ook wel te verklaren. Maar de gemeente als zodanig is van het mannelijk geslacht. Is ook geroepen om tot zoon te worden gesteld. Is eerstgeborene. Wordt dus aan de Heer gewijd. Wordt dus ook afgeleverd uiteindelijk en definitief in de enige echte tempel, namelijk de hemel zelf. Net als Samuel, toch? Om daar de Heer te dienen. De tijd die ons over is, niet in het vlees, maar in de geest heb ik het nou over. Hè? Na de opname van de gemeente namelijk, want zo gaat het verhaal verder. Het thema herhaalt zich dus. Hè? De gemeente is een gemeente van eerstelingen, is dus per definitie heilig. Want zo heet dat. Gewijd aan de dienst aan God, daarom heten wij heiligen. Niet omdat iemand in Rome ons postuum wellicht voor een aanzienlijk bedrag alsnog op te brengen door de erfgenamen heilig verklaard. Maar wij zijn dat, van Gods wegen, omdat wij eerstgeborenen zijn. En wat houdt eerstgeboorterecht in? Nou ja, tenzij anders vermeld, het belangrijkste aspect van eerstgeboorterecht is koningschap en priesterschap. En dus precies wat van ons als gemeente gezegd wordt, een koninklijk priesterdom. Dan wel een priesterlijk koninkrijk. Dan wel, Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dus als die gemeente geboren is, of moet ik zo uit het hoofd, ik doe het maar uit het hoofd, want ja, al die parallellen, dat vind ik zo moeilijk, dat dan moet opzoeken. En dan gaat het ook te traag om het in één keer kort te sluiten. Hè? Openbaring 12, daar is een vrouw. Zij baarde een mannelijke zoon. En wat denkt u wat ermee gebeurt? Ja, die werd opgenomen tot God en zijn troon. Dat ze het woord opname daar vertaald hebben met weggerukt, prima. Maar het is hetzelfde woord als uit 1 Thessalonicense 4 over wat wij noemen de opname van de gemeente. Daar hebben wij de term zelfs vandaan. Hè? Het kind werd weggerukt tot God. Ja, tot de troon van God. Want hij is die eerstgeborene. Hem komt toe, alle macht in hemel en op aarde, koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek enzovoort. Maar dat kind uit Openbaring 12 is maar niet de Heer Jezus, het is heel de gemeente. Dat blijkt uit het verband duidelijk genoeg. Dus ik vind het niet nodig om dat verder te demonstreren. Maar het gaat om het beginsel. En we vinden dat terug. Zij baarde een, nou ja, ze zou een mannelijk zaad krijgen. En ze zegt, dan zal ik dat de Heer geven al de dagen zijns levens. Ja, logischerwijze, ja. Natuurlijk, en zeker als type van Christus, want van de Heer Jezus Christus geldt precies hetzelfde. Bij zijn geboorte op aarde letterlijk, dat is Lucas 2, maar zeker ook, en dat is waarschijnlijk veel belangrijker, in zijn opstanding, dus op het hogere niveau. Toen hij tot zoon van God gesteld werd en hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En toen werd het hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, dat is koningschap. En tot hem werd gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat was Psalm 110, vers 1 en 4. En dat zijn de meest geciteerde teksten uit het Oude Testament in het Nieuwe, dus wat wil je nog meer? Dat is de positie van Christus. Ja. En geboorte uit de maagd is eigenlijk niks anders dan opstanding uit de dood. En geboorte van Samuel uit Hanna is precies hetzelfde. Ze wordt geacht onvruchtbaar te zijn, maar op een of andere wijze werkt God in haar die levenskracht die nodig is. En hoe dan maar, dat weet ik ook niet. Maar het is op voorhand de uitbeelding van opstanding uit de dood. Net als de geboorte van Isaac uit Sarah enzovoorts. In het Oude Testament. En het Nieuwe Testament zegt ook dat het zo is. Dat het een uitbeelding is, een illustratie is van opstandingskracht. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, denk ik, maar, want mijn moeder hoort later deze bandjes. Maar ik was van de week bij mijn moeder, en die is 96. En die vertelde, toen ik pas tot geloof kwam, zei ze, ja, toen had ik toch nog wel lang moeite mee om te geloven in een echte lichamelijke opstanding. Ik kwam uit, laten we zeggen, vrijzinnige richting van huis uit. En ze geloofde het overdrachtelijk wel, maar letterlijk, dat zegt, was toch wel moeilijk. Ze zegt, maar ja, later heb ik eens een kastanje in de grond gestopt. En moet je eens kijken, er staat een grote boom tegenwoordig. Dus ja, natuurlijk, als dat kan, moet opstanding uit de dood ook kunnen. Toch? Het is levenskracht. Het wordt voldoende geïllustreerd in de wereld, in de schepping als zodanig. Alleen we zijn eraan gewend en realiseren ons niet wat het eigenlijk is. Hè? De Bijbel zegt, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Hè? Maar moet sterven en dan brengt het vrucht voort. Dat is het idee. En dat is wat keer op keer geïllustreerd wordt. Door de kracht Gods. Niet door de kracht of door de werken, de handen om zo te zeggen, maar door de werken van de mens. En dat komen we steeds opnieuw tegen. En ter versterking van het idee, ik zal dat aan de Heere geven al de dagen zijns levens, vers 11 staat er nog achter, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Ik vind het altijd een hele moeilijke om er ook maar iets over te zeggen. Maar ja, de vertalers weten de raad mee, die zetten er meteen onder. Richter 13 vers 5, dat zal dan wel. Kijk waar het over gaat, er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Waar het over gaat is natuurlijk de voorschriften in de Bijbel omtrent het nazireerschap. Dat is niet Richter 13, dat is nummer 6. En dat is de enige plaats waar dat nazireerschap beschreven wordt. En de enige andere keer dat we het tegenkomen is in de geschiedenis van Simson. Is dat Richter 13? Even kijken hoor. Ja, dat is Richter 13. En wij weten allemaal dat in het geval van Simson ging het toch bij gelegenheid mis. Had verkeerde vrienden. Nou, verkeerde vriendinnen eigenlijk, maar ja. Vooruit. Maar zoiets. En meer weten we er niet van, eigenlijk. Het is allemaal wat vaag. Maar wat ik er wel van kan zeggen, is waar dat nazireerschap in de Bijbel expliciet van toepassing gebracht wordt. In elk geval op Simson, kan ik u zeggen, ja, maar Simson is een beeld van de Heer Jezus. In zijn eerste komst. In zijn strijd tegen de Filistijnen. Het kostte hem wel zijn leven, maar hij haalde wel de overwinning. Dat is het ongeveer. En over die vrouwen zullen we het maar niet hebben, maar het zal duidelijk zijn dat die verkeerde vrouwen gewoon een beeld zijn van het Joodse volk. Zoals zo dikwijls. Dus daar moet ik er meer over zeggen. Samuel is een type van de Heer Jezus in een heleboel aspecten. Hangt er vanaf waar we hem tegenkomen in de geschiedenis. Maar een van die aspecten is inderdaad de komst van de Heer Jezus in vernedering en eventueel onder de wet enzovoorts. Nou goed, ik laat het er maar bij. In ieder geval zal duidelijk zijn dat van tevoren wordt aangekondigd dat hij aan God gewijd zou zijn. En zo is het met Christus zelf uiteraard. Hè? Van oudsher beloofd, eeuwenlang opgewacht en uiteindelijk kwam hij. En dat is waar het over gaat. Vers 12. Het geschiedde nu als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, want zo heet dat in... in het Hebreeuws dan. Alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. Het is een verschijnsel dat je op verschillende manieren in de Bijbel tegenkomt. Het idee van fluisteren, mompelen, dat wil zeggen gedachten hebben, ze ook kunnen formuleren, maar ze worden niet hardop uitgesproken. En in het algemeen wordt het beschouwd als een activiteit, een werk van de geest. Dat kan met een hoofdletter. Het kan ook met een kleine letter, uiteraard. Men spreekt, formuleert woorden, maar hij spreekt ze niet hardop uit. Misschien fluistert hij ze, dan komt er nog wat adem bij. Dat is geest trouwens. Misschien ook helemaal niet. Sommigen bewegen alleen de lippen erbij. En wat hierbij aan de hand is, weet ik niet. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat, dat dit werking van de geest is. Waar het een uitbeelding van is, is van een gelovig overblijfsel. Maar dat zei ik al, Hanna is een beeld van een gelovig overblijfsel. Van een gelovig overblijfsel, dat zijn bekommernissen, om zo te zeggen, op de Heer wendt. Die geestelijk zich afhankelijk stelt van de Heer en zo ook met hem in gemeenschap leeft. Maar dat is een geestelijke aangelegenheid. Dat is niet een kwestie van buitenkant of van werken of wat ook. En wat ik nu uitlegde vind je bijvoorbeeld geïllustreerd in Romeinen 8. Hè. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijkheid behoort. Daarom kun je tegenwoordig cursussen voor volgen, seminars en zo. Cursus effectief bidden heet dat, heb ik gelezen. Nee, serieus, dat is zo. Maar de Bijbel zegt, wij weten niet wat we bidden zullen gelijk hebben gehoord. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dit is wat het is, onuitsprekelijke zuchtingen. Of hoe zeg je zoiets? Nou goed, Eli hield haar voor dronken en Eli staat voor de wet, oude verbond, en Eli zei tot haar, hoe lang zult gij je dronken aanstellen, doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest, ik heb nog wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten, mijn leven wil dat zeggen, uitgegoten voor het aangezicht des Heren. En dat kan een mens inderdaad maar zo doen. Dat is ook de bedoeling. Dat is niet waar de wet een mens brengt. Godsdienst, religie brengt een mens daar ook niet. Zeker niet als je er ook nog een cursus voor moet volgen. Om te bidden, zal ik maar zeggen. Integendeel, geloof in de belofte Gods. Geloof in het woord Gods. Dat brengt ons nader tot God. En ik bedoel het in alle opzichten, die term, brengt ons nader tot God. Dat kennen wij als een gebed, nader tot u, enzovoorts. Maar ik bedoel het ook in de Bijbelse betekenis van de term, waar het namelijk over gaat altijd, is hoe men tot God zou naderen. En als men religieus is, is het met grote aarzeling en heel voorzichtig en met offers, je moet de Heer van alles aanbieden, enzovoorts. En Salomo zei, nou als je tot God nadert, zou het moeten zijn met lege handen en om te luisteren naar wat hij zegt. Dat is in de Prediker. Zijt nabij om te horen. Naderen tot. En het Nieuwe Testament, met name de Hebreeënbrief, spreekt over dat wij met vrijmoedigheid tot God zouden naderen. Meer in het bijzonder, wij zouden naderen dus tot die troon der genade. Met vrijmoedigheid. En wat zouden we daar doen? Hem iets brengen? Nou ja, misschien, maar dan alles. Dat wil zeggen, wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Niet met een beetje werk onze handen, wij zouden ons aan hem ter beschikking stellen, opdat hij door onze handen wat zou doen. Of zoals Efeze zegt, Efeze 2 vers 10 of zo, zegt wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is andersom. Niet wat wij doen voor hem, maar wat hij zou doen door ons. En daartoe stellen wij ons beschikbaar, was de bedoeling. Nou goed, en zo gieten wij onszelf uit voor het aangezicht des Heren. Zo staat het er. En Hanna zegt verder, ach toch, uw dienst mag niet voor een dochter Belials. Die uitdrukking, neem ik aan dat die bekend is. Belial is een synoniem voor de duivel eigenlijk. Ongeacht waar het woord van afgeleid is, het is een synoniem voor de duivel. De Satan. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. En toen antwoordde Eli, die nog steeds de wet vertegenwoordigt, en zei, ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Want onder de wet en door de wet wordt wel degelijk de komst van de Messias, de komst van Christus, aangekondigd. En als het toch even meteen doorlopen. Onder de wet en door de wet wordt wel degelijk ook de komst van heel de gemeente aangekondigd. Ik zei niet geopenbaard, hè? Dat zei ik niet, hè? Dat is namelijk niet zo. Maar wel aangekondigd. Men komt het wel degelijk tegen in de wet. En dat is wat Eli hier als het ware demonstreert. Symbolisch. En voor de rest, ja, als je ethiek gaat bedrijven, dan ga je afvragen, Eli, maar dat was helemaal zo'n beste niet. Sinds wanneer is Eli nou ineens de spreker, de profeet die het woord van God of de belofte van God door moet geven? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet, maar heb ik nog een andere vraag voor u. Die Caiaphas, die was helemaal geen beste. Die is in hoge mate verantwoordelijk geweest voor de kruisiging van de Heer Jezus. Maar toen hij het woord voerde, deed hij een profetie. Wist hij veel? Hij wist het niet eens. Toch? Hij zei, het is beter dat één man sterft voor het volk. Enzovoorts, hè? In Johannes zelf. Ja, hoe dat nou werkt, dat weet ik ook niet. Maar God gebruikt die lui. En in beide gevallen gaat het trouwens om een hoge priester. Nou ja, officieel althans, onder het oude verbond. Waarbij je kunt afvragen in hoeverre hun positie legitiem was. Want van Eli weet ik het niet, maar van Caiaphas weten we zeker dat het niet berustte op het erfrecht. Hè? Die positie van hoge priester die was ooit te koop. Hè? Ja, ze moeten geld hebben, die mensen, dus dan gaan ze dat soort dingen verkopen. Vreemde dingen. Dat is politiek. Maar hoe dan ook, officieel nam hij die positie in en God gebruikte hem om iets te zeggen. Voor het nageslacht, voor ons, en die gebruikt die Eli ook. Dat vind ik allemaal geen punt. Waar het om gaat is waarom het zo gebeurt. En het antwoord is, omdat nou eenmaal de wet die door Eli vertegenwoordigd wordt, als het woord Gods bedoel ik dan maar, hè, die kondigt wel degelijk de komst van de Messias, inclusief de gemeente, aan. En dat dus wat Eli dus ook doet. En zegt, de God Israëls zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zei, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Nou ja, ze heette zo denk ik altijd, hè. Laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs en zij at en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. Want eerst was het dat ze niet at en bedroefd was, kwalijk gesteld was in haar hart. Zoals het dan staat in vers 8 enzovoorts. Maar deze belofte van Gods wegen wordt door haar zonder meer geaccepteerd. En er staat niet bij dat ze in lachen uitbarsten of zoiets. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar dat zullen we nou niet meer doen, hè? Want zo was het met Sarah, toch? Maar ze klaarden helemaal op. En dan staat er, vers 19, en zij stonden des morgens vroeg op en zij aanbaden voor het aangezicht des Heer en ze keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama en Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. In de Bijbelse betekenis van de term. En dus geschiedde het na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon en noemde zijn naam Samuel, Want, zei zij, ik heb hem van de Heere gebeden. God hoort, Samuel. God hoort. God verhoort. Dat kan het ook zijn. Het is moeilijk om dat smal te zeggen. Je moet het breed houden. God hoort. Maar ook aan de andere kant, God spreekt. Daar komt het op neer. Maar God doet wat hij gezegd heeft. God vervult zijn beloften. Dat zit allemaal in die naam opgesloten, uiteraard. Maar kijk, als je nou zo'n geschiedenis leest, dan is het net of je in Lucas 1 bent of zoiets. Hè? Of waar het maar was, of Matthäus 1. Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Daarna de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Met de nodige lofzangen die we daar tegenkomen. Ik weet niet allemaal meer, lofzang van Zacharias en wat het maar was, van Elisabeth. En van Maria geloof ik ook, hè. Maria. En Simeon hebben er nog een, niet van Hanna. Er was ook een Hanna bij trouwens, maar vooruit. Laat zich raden waarom. En hier vinden we zelfs ook een lofzang. Komt iets later, niet na de aankondiging, maar nadat het kind geboren is en ook daadwerkelijk naar de tempel gebracht wordt, naar Eli, en dat is in hoofdstuk 2. Hè. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt van vreugde op in de Heer, mijn hoorn is verhoogd in de Heer. Een van die andere lofzangers spreekt ook over die hoorn, hoorn des heils die opgericht is, enzovoort. Ik bedoel, het moet toch niet zo moeilijk zijn om dat verband met elkaar te leggen. Het is allemaal hetzelfde. Het gaat om God vervult zijn beloften. Wat het ook wezen mocht. En wat hij ook beloofd had. Maar hoe dan ook. God vervult zijn beloften. En Gods beloften worden vervuld. In en door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. In wie al Gods beloften, zoveel als ze zijn, ja en amen zijn. Want zo zegt het Nieuwe Testament dat. Dus je komt altijd terecht bij de Heer Jezus zelf. Dat daar nog heel wat anders achter steekt. Dat er nog veel meer meekomt, dat mogen zo zijn, maar het loopt altijd via de Heer Jezus Christus uiteraard. Nou goed. En daarna gaat het verhaal verder in vers 21. En die man, Elkana, God verkrijgt. Ja, God verkrijgt een zoon. En die man, Elkana, toog op met zijn ganse huis om de Heer te offeren. Het jaarlijkse offer, want dat wijst terug naar waar het maar was. Vers 3 was dat, geloof ik, hè? Die gingen van jaar op jaar op om te aanbidden te Silo. En nu was het weer zover. Hij zou opgaan om de Heer te offeren. Jaarlijks offer en zijn gelofte, staat er. Vers 21. Die vind ik wel aardig, want wij weten helemaal niks over Elkana die een belofte gedaan heeft. Er staat nergens. Dat zie je voor het eerst. En dat is mooi, want de vraag is, waar gaat het over? Wie is een belofte? En daar is een antwoord op, want wij weten weliswaar er niks over, maar wij hebben niet aangehaald nummer 30, als het tenminste geen typfout is. Ik word er zenuwachtig van, een typfout. Nummer 30... Kijk, vanaf vers 6, dunkt mij, ja, dat is ook inderdaad zo. Want dan gaat het over wanneer een vrouw, met name getrouwde vrouw, wanneer een vrouw een belofte doet. Want het punt is dat de vrouw geacht werd onder de man te staan. Dat was heel vroeger zo, hè. Een jaar of 30 geleden. En daar lezen wij het een en ander over als die vrouw de Heer een belofte zal beloofd hebben. Vanaf vers 3 is dat. Maar als een vrouw de Heere een gelofte zal beloofd hebben en zich met een verbintenis in het huis haars vaders in haar jonkheid zal verbonden hebben en haar vader haar gelofte en haar verbintenis waarmee ze haar ziel verbonden heeft zal horen en haar vader tegen haar zal stilzwijgen? Zo stemt hij toe, want wie zwijgt stemt toe in dit geval. Of onze uitdrukking hier vandaan komt, dat zou maar zo kunnen. Want buiten dit kader begrijp ik die uitdrukking namelijk niet, maar binnen dit kader wel. Zie. Maar hier gaat het over een dochter. Maar in vers 6, doch indien zij immers een man heeft, dat is de vrouw weer een belofte, maar nou is ze getrouwd. Dus dat is niet meer de vader verantwoordelijk, maar een echtgenoot. Doch indien ze immers een man heeft en haar geloften op haar zijn of de uitspraak harer lippen waarmee zij haar ziel verbonden heeft en haar man zal dat horen en ten dagen als hij het hoort tegen haar zal stilzwijgen, zo zullen haar geloften bestaan, dat wil zeggen staan blijven. En haar verbintenissen waarmee zij haar ziel verbonden heeft zullen bestaan. Maar indien haar man ten dagen als hij het hoorde dat zal breken en haar gelofte die op haar was zal teniet maken, misschien de uitspraak haar lippen waarmee zij ziel verbonden heeft, zo zal het de Heere haar vergeven. Dat wil zeggen, dan laat de Heer het ook zo. Hebben we die nog? Nou, Elkana had niet geprotesteerd. En dus betekent het gewoon dat die belofte van Hanna is ook de belofte van Elkana. Daardoor. Hij heeft er niks tegen ingebracht. En dus is het ook zijn gelofte. Hebben die nog? Die twee komen dus samen. Het loopt via Hanna, maar Elkana is uiteindelijk zelfs de verantwoordelijke als het er helemaal over gaat. Nu even snel naar het Nieuwe Testament. Wij komen terecht bij Maria, tenminste dat is zo gebruikelijk in het Nieuwe Testament, in bijvoorbeeld Matthäus 1. Maar in Matthäus 1 vinden we de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus niet aan Maria, maar aan Jozef. Hebben die nog? En tot Jozef wordt gezegd, maak je geen zorgen, je verloofde wordt zwanger, maar maak je geen zorgen, dit is uit de Heilige Geest enzovoorts. Maar het betekent wel dat hoewel Jozef in werkelijkheid part nog deel aan had, wordt hij wel de verantwoordelijke. En wordt hij daarmee trouwens ook de wettige vader van de Heer Jezus, als het er nog helemaal over gaat. En de Heer Jezus wordt ook een wettig kind. Dat is de situatie. Met andere woorden, die naam van Jozef is belangrijk genoeg in het verhaal. In beide gevallen, zowel van Elkana als Jozef in Matthäus 1, betekent natuurlijk gewoon dat er van Gods wegen beloften gedaan zijn in het Oude Testament. Die lopen inderdaad via een mannelijke lijn. Alleen het kind zal uiteindelijk uit de vrouw geboren worden, maar die erft wel degelijk die beloften die via de mannelijke lijn vererfd werden. En daar gaat het maar om, hè. Daarom heette de vader van de Heer Jezus Jozef, omdat de Heer Jezus primair de vervulling brengt, inderdaad, van de beloften die aan die oud-testamentische Jozef die eerste gedaan zijn. Dat was even een zijlijn. Hij zou offeren het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Dat wat hij beloofd had namelijk, via de woorden van Hanna, die hij niet heeft tegengesproken en dus is het daarmee ook zijn gelofte. Daar komt het op neer. Doch Hanna toog niet op. Vers 22. Maar ze zei tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. Als de jongen gespeend is, vindt een wat vreemd Nederlands woord eerlijk gezegd, maar we houden het er maar op. Dat wil zeggen, hij kreeg nog borstvoeding en pas als hij dat niet meer zou krijgen, dan zou hij pas gebracht worden voor het aangezicht des Heren en daar dan altijd onbeperkt, tot in eeuwigheid, blijven. Dat verschijnsel kennen wij trouwens ook uit Genesis. Moet ik weer zwaar gaan zoeken waar het ook alweer staat. Daar heb je de geboorte van Isaac. Dat is in Genesis 21. Waar staat in vers 5? Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Als ik het lees moet ik ook meteen weer lachen. Hè? Hij is 100 jaar oud en zijn zoon werd geboren. Een hele mooie. En Sarah zei, God heeft mij lachen gemaakt. De schrijver hier dus ook. Dacht er ook meteen aan. Al wie het hoort zal met mij lachen. Dat doe ik dus maar. Voort zeiden zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezocht, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende, Ismaël dus. En zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. We hebben het vorige keer aangehaald uit Galaten 4, vers 30. En waar het op slaat, mag niet al te moeilijk zijn. Maar in de eerste plaats, het kind werd groot en werd gespeend. We vragen ons af hoe oud het toen was. En als u mij... Toen het gespeend werd. Toen de borstvoeding ophield. Hè? Oh. Nou, ik heb het nergens kunnen vinden in de Bijbel. Hoe oud hij toen was. Het enige aanwijzing die ik heb is deze, maar die is een beetje ingewikkeld. Er worden in verband met de geschiedenis van Abraham en zijn zaad worden twee perioden genoemd. Eén periode van 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Dat is 430 jaar. Er wordt ook een periode genoemd van 400 jaar tot aan de uittocht uit Egypte. En die wordt specifiek van toepassing gebracht op het zaad van Abraham. Weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn. En, 400 jaar. Als je dus 400 jaar terugrekent vanaf de uittocht uit Egypte, waar kom je dan terecht? Nergens. Kun je niet vinden, is niks. Dan kom je terecht dus 30 jaar na de belofte aan Abraham. Die heb je toch, hè? Vanaf de belofte tot de uittocht is 430. En de andere was van uw zaad 400 jaar tot aan de uittocht. Wat was het 30 jaar na het verbond met Abraham? Nadat Abraham in Canaan aankwam. Nou, gaan we rekenen. Abraham was 75 toen hij in Canaan aankwam. Dat staat in Genesis 12. Hij was 100 jaar bij de geboorte van Isaac. Dus dat is 25 jaar later. Nou hebben we nog 5 jaar te gaan. Vanaf de geboorte van Isaac. En de enige gebeurtenis die ik kan vinden is deze. Het kind werd groot en werd gespeend. Dus dat moet het 5e jaar geweest zijn. Nou kan ik het nog rekken en zeggen, nou, dat is bij het aanbreken van het 5e jaar, dus dan heb je nog maar 4 jaar over. Oké, okay, oké.
Okay. Dat was de overheid natuurlijk.
Hè?
Dat was natuurlijk geen overheid toen nog.
Nee, dat is moeilijk. Wij weten, maar goed, waarschijnlijk zijn dit bakerpraatjes. In onze westerse cultuur worden kinderen maar heel kort aan de borst gehouden. En liefst helemaal niet, heb ik begrepen. Om bepaalde redenen, maar goed, dat doet er nou niet toe. Ik weet wel dat er heel veel landen zijn waar ze de kinderen jarenlang aan de borst houden. En ik weet ook trouwens dat het een methode van geboortebeperking is. Geef er geen garantie op. Kijk, dit is leuk. Nou krijg je altijd reacties. Bij mij heeft het niet gewerkt. Nee, weten we dat ook weer. Maar het is wel waar. Dat wil zeggen, volgens de statistieken wijzen dat uit. Maar een goede, echt goede methode is het natuurlijk niet. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar enige jaren kan heel goed. En ik denk dat het inderdaad gaat om het 5e jaar. Dan komt die rekensom uit, 400 jaar. En dan nog wat, want dan ga ik meteen verder. Dan zijn er in ieder geval 4 jaren om, breekt het 5e jaar aan. Ik hoop dat u met me mee meteen al op een andere lijn zit. Er zijn 4 jaren om. De 4 zijn voorbij, de 5e breekt aan. In de 5 wordt de maaltijd geregeld. Waar is de maaltijd ook alweer een beeld van? Van gemeenschap. Meer in het bijzonder van die van het nieuwe verbond uiteraard, hè? Toch, na 4 breekt de 5 aan, dat is het nieuwe verbond. Van mijn part zeg u na 4000 jaar en dan komt de volgende millennium. U kunt ook zeggen na 4 bedelingen, na de wet, en dan breekt het nieuwe verbond aan. Toch, is de maaltijd. Dan is het afgelopen met de melk, dan wordt het tijd voor de vaste spijs. Hebben die ook al? En volgens de Hebreeënbrief is de... Zijn melk en vaste spijs weliswaar allebei een beeld van het woord van God waarmee men zich zal voeden. Maar melk heeft van doen met aardse dingen, van de kant van de moeder, de uitwendige dingen. Maar de vaste spijs niet meer. Vaste spijs namelijk heeft van doen met de hemelse dingen, de geestelijke dingen in elk geval. En in de Hebreeënbrief meer in het bijzonder heeft het van doen met de hemelse dingen. En dus met de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en alles wat daarbij hoort. Dat is het einde van Hebreeën 5 waar dat staat. Heb je dat nog? Nou, bij de vijfde bedeling was de maaltijd gereed. Was een maaltijd, want dat is wat het nieuwe verbond is. Sindsdien gaat het om vaste spijs, dat wil zeggen om Christus in zijn hemelse positie. En gaat het om geestelijke dingen. Bij 5 gaat het trouwens altijd om geestelijke, namelijk verborgen dingen. Dingen die niet uitwendig zijn, maar inwendig enzovoorts. En dan klopt ook het verhaal van drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, zoals we het vorige keer gelezen hebben in Galaten 4. Want bij het aanbreken van onze bedeling werd Ismaël uitgedreven. Dat is het Joodse volk. En ging de erfenis of zo, of hoe het maar heten mag, ging over naar Isaac. Dat wil zeggen in de praktijk naar de gemeente. Hebben die nog tot zover? Past er volledig overheen. En daarom houd ik het er maar op dat in 1 Samuel 1 we met precies hetzelfde te maken hebben. En met dezelfde symboliek. De 4 zijn voorbij, de 5 breekt aan en dan pas wordt Samuel gebracht naar de tempel. Zoals ook na de 4 en bij het aanbreken van de 5 de Heer Jezus de tempel inging. Dat wil zeggen gebracht werd tot God. In zijn opstanding en hemelvaart en aangesteld werd als priester. En dat is de functie die, niet helemaal, maar het is een functie die min of meer door Samuel ook bekleed werd. Eerst als de aangenomen zoon, om zo te zeggen, van de hoge priester bij Eli, want daar kwam hij terecht. Maar later ook in zijn latere bediening kom je hem tegen. Als degene die offers brengt en dat soort dingen meer. Dus daar lijkt het mij op van toepassing te zijn. Het is weer de herhaling van een bepaald beginsel. En we komen alweer bij Hagar en Sara terecht. En Ismaël en Isaac, maar nu via die uitdrukking totdat gij hem zult gespeend hebben. Nou goed, zo bleef dat dus. Vers 24, terug in 1 Samuel. Vers 24. Daarna als ze hem gespeend had, hoe oud was Samuel toen dus? Nou, jaren 5 denk ik. Dat is altijd het moeilijkste. Als iemand 4 jaar is, is hij met zijn 5e jaar bezig. Dat weet u. En pas als het hele 5e jaar erop zit, dan zeggen we pas hij is 5 en daarna begint hij aan zijn 6e jaar. Dat is allemaal wat lastig, maar het is zo.
Maar ik denk wel dat tussen spenen, dat geen borsteling is.
Nee, spenen wil zeggen, dan gaat hij van de borst. Daarom vind ik het zo'n rare term. Dan zou ik het onspenen noemen.
Want
er
staat hier van, en zoogde haar zoon tot zij hem speende.
Ja, dat klopt, ja. Ja, spenen is niet de borstvoeding zelf, maar het is de beëindiging daarvan. To wean is het in het Engels, dacht ik. En eigenlijk is dat ons woord wennen. Dan is het dus gewend zijn aan de... Aan vast voedsel. Daar komt het op neer. Daarom, ik blijf het een lastige term vinden. Nou goed, daarna als ze hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, bracht zij hem met zich opwaarts, met 3 varren en 1 eva mild en 1 fles met wijn. Kort commentaar op de 3 varren. Het volgende vers zegt, en zij slachten 1 var. Zodat je daarna afvraagt, wat hebben ze met die andere 2 varren gedaan? Dat weten wij niet. Wat wij wel weten is dat de Septuaginta en de... hoe heet die manuscript in het Nederlands? De Syriac en de Arabic. Hoe heet ze? Die hebben niet staan 3 varren, maar 1 var van 3 jaar oud. Een 3-jarige var. In andere vertalingen weet ik het niet, maar dit gaat over oudere versies van de Bijbel. En er staat dus niet met 3 varren, maar met 1 var, gewoon 3. Dat wil zeggen, niet 3 varren, maar 1 var van 3 jaar oud.
Ja. Ja.
Nou, wij hebben het oorspronkelijke handschrift niet van, van Samuel. Dus ja, je moet het doen met kopieën en versies. En daar zijn versies die dat gewoon hebben, zo staan, zoals ik het nu net zeg. Dat wil zeggen, 1 var van 3 jaar oud. Je vindt dat trouwens terug, eventueel, als u dat nog ergens wilt tegenkomen, tenminste, in Genesis 15. Daar heb je die vers 9. Daar heb je de geschiedenis van dat offer dat Abraham zou brengen. En dat moest zijn 1 var, of vaars was het, geloof ik. Een vrouwtje, als ik me goed
heb. Een 3-jarige vaars.
Dank u, een 3-jarige vaars.
Een 3-jarige koe, ja.
Ja. Dat was een Friese koe.
Ja.
Nee. Nou ja, doet er niet toe. Maar daar is het een 3-jarige, dus daar is wel wat mee. Dat zou dus hier ook heel goed passen. Maar verder weet ik het ook niet. Maar ik houd het dus maar op 1 var. Van 3 jaar oud. En 1 eva mild en 1 fles met wijn, staat er. En zij bracht hem, dat is dus kennelijk, dat offer. Misschien is dat het jaarlijkse offer van vers 21. Het kan ook zijn dat het een begeleidend offer is, want dat kom je in de Bijbel ook bij gelegenheid tegen. Nou goed. Daarna staat er, het jongske was jong. De vertalers hebben het overdreven, het jongske was zeer jong. Daarnaast lees je over Isaac toen de jongen groot werd. Ja. Maar ja, je kunt jong en groot zijn, hè? Tenminste, toen ik jong was, zei ze tegen mij nog wel eens grote jongen. Ja. Zijn ze op het ouder geworden, dan zeggen ze nooit meer dat ik groot ben. Nou ja, toen maar weer. Zij slachten 1 var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En dat is de hoge priester. Dus, en zij zei, och mijn heer, zo waarachtig als u hier leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad al daar de Heere aan. Die hij, ik neem aan dat het Eli is, maar dat weet ik ook niet zeker. Maar dat lijkt mij zo te zijn. Maar
Samuel is dan van de Heere gebeden.
Samuel is van de Heere gebeden, ja. Dat staat er dus ook bij, hè. Hij is van de Heere gebeden en daarna en hij bad al daar de Heere aan. Dat zou ook nog Samuel geweest kunnen zijn, zo jong als die was. Maar
Eli.
En het kan ook Eli geweest zijn. Ja, ik weet het niet. Nee. Er zijn zelfs andere vertalingen in omloop die dat probleem proberen het ontwijken, maar daar kan ik toch geen uitspraak over doen. Ik weet dat niet. Wat ik wel weet, is dat wij nog even naar Lucas 2 zouden moeten gaan in dit verband. Naar Lucas. Want wij vinden daar ook nogal wat parallellen. Daar wordt een en ander in verband gebracht, niet met de spening, maar met de besnijdenis. Dat is in Lucas 2 vanaf vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, want dat is wat de wet voorschrijft, zou op de 8e dag besneden worden. Zo werd zijn naam Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Later heeft men uitgevonden dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Alleen al die formulering. Maar goed, de doop in de plaats, maar goed. En daarna heeft men uitgevonden dat aangezien hier ter gelegenheid van de besnijdenis een naam gegeven wordt, moeten wij dus ook namen pas geven bij de doop.
Doopnaam, ja.
Dan heet het een doopnaam, ja. Het koninklijk huis haalt zich er in ieder geval niet meer aan, heb ik begrepen. Maar verder weet ik het niet, hè. Bovendien, dat hele verhaal klopt natuurlijk niet. Hè? Dat doop in de plaats van besnijden is gekomen. Kinderdoop is sowieso nooit gekomen. Is. Nee, is uitgevonden. Is uitgevonden. Ontdekt, vooruit. Maar dat is sowieso niet een Bijbels beginsel. Maar vooruit, laat ik daar maar niet op ingaan. Dat doet niks ter zake nu. Maar bij de besnijdenis werd de naam gegeven. Het is wel aardig natuurlijk, want u wordt geacht te weten dat besnijdenis een beeld is van, ja, dood en opstanding. En dan pas, als die, bij die uitbeelding van hoe een nieuwe schepping tot stand komt, dan pas wordt de naam gegeven. Dat is symboliek. Die naam van Jezus stond trouwens al vast, al voor de zwangerschap van Maria, om zo te zeggen. Gij zult zijn naam heten Jezus, staat er in Matthäus 1. Wordt aan Jozef gezegd. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam stond toch al vast. Dat maakt verder dus ook niks uit. Maar op de 8e dag de besnijdenis. En daarna staat er vers 22. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Ja, nou, het zogenaamde opdragen heeft men uitgevonden als vervanging weer van de doop. Dus de opdragen is in de plaats van de doop gekomen en de doop is in de plaats van de besnijdenis. En zo kun je nog heel wat anders uitvinden. Ja, goed, ja. Ze moeten zo'n kind dragen, het kan niet lopen. Dus ja, doe maar. Gelijk ze hem de heren voorstelden. Nee, dan kijk, moet je lezen wat erachter staat, hè. In mijn Bijbel tussen haakjes, maar het staat er echt, hè. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, de baarmoeder opent, vertaalt men dan, hè, zal den Heren heilig genaamd worden. Als eerstgeborene namelijk. En zo wordt hij beschouwd. Terecht natuurlijk. Historisch gezien. En daarom stelden zij hem den Heren voor. Omdat hij als eerstgeborene, als degene die de baarmoeder opende, als eerstgeborene aan de Heer gewijd zou moeten worden. En dat is dus wat ze ook inderdaad deden, letterlijk. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Nou ja, er was nog heel wat meer in die wet des Heren gezegd, maar dit was de methode waarop zij dat toen deden. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Maar er wordt hier de Heere voorgesteld, is trouwens nog een vervolg op. In ditzelfde hoofdstuk, namelijk vanaf vers 39, toen is het kinderke, was het kinderke inderdaad redelijk groot. Namelijk vers 39, als ze alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kind, daar heb ik het niet over waarom naar Galilea en niet naar Judea, maar goed. Hè? En het kind wies op en werd gesterkt in de geest. Het kind werd groot, lazen wij in Genesis over Isaac. Het kind wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem. Net als de ouders van Samuel. Op het feest van Pascha. Dus als je nou vraagt, ze reisden 1 keer per jaar naar Jeruzalem. Welke gelegenheid was dat dan? Dan zal dat dus hoogst waarschijnlijk vanwege de analogie zou dat met Pascha geweest moeten zijn. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, enzovoorts, toen waren ze hem vervolgens kwijt, dat weet u. Ja. Want hij bleef in de tempel, achter. Ja. En wat lazen we in 1 Samuel 1? Precies hetzelfde. Ja. Ja, de geschiedenis zit anders in elkaar, maar in essentie is het volstrekt hetzelfde verhaal. Het ging jaarlijks op naar Silo, waar de tabernakel stond, geheel of gedeeltelijk, enzovoort. Maar goed, het fungeerde als tempel, en daar bleef Samuel achter. En dan nog wat, maar dat, ik weet niet of ik dat eigenlijk wel vertellen moet. Kijk, die uitdrukking in Lucas 2, die luidt in vers 22, als de dagen hare reiniging vervuld waren. En daarna in vers 39, en als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren was, te doen, hebben ze ervan gemaakt, maar goed. Want wat was er dan te doen? Nou ja, het ene was de besnijdenis op de 8e dag. Maar iets anders is die... Ja, die zijn die voorschriften uit Leviticus hoofdstuk 12. Want daar staat in vers 1... Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende... Spreek tot de kinderen Israël, zeggende... Wanneer een vrouw zaad gegeven... en een knechtje gebaard zal hebben, een jongetje, een garçon, een boy, een knecht, dan wel een jongetje, een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij, die vrouw dus, 7 dagen onrein zijn, volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal zij onrein zijn, net zo onrein als wanneer zij ongesteld is, want zo heet dat. Wat ik ook een vreemde uitdrukking vind, maar vooruit. Vers 3. En op de 8e dag, na die 7 dagen, op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. En zo gebeurde met de Heer Jezus natuurlijk ook, letterlijk. Vers 4. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Niets heiligs zal ze aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. 7 dagen na de geboorte vindt de besnijdenis plaats, dan nog 33 dagen is zij onrein. En dan heb je totaal een periode van 40 dagen gehad. En kennelijk verwijst Lucas 2 daar ook naar, als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren was, keerde zij weder, enzovoort. Zodat ook dat een rol speelt. Over eerst geboorterecht en wijding aan de Heer wordt hier niets genoemd in Leviticus 12. Maar je vindt er wel voorschriften met betrekking tot de kraamvrouw. Het is een interessante, omdat die wel degelijk ook een rol speelt in verband met de Heer Jezus. En ik bedoel niet zozeer Lucas 2, waar het gewoon praktisch wordt toegepast blijkbaar. Maar het heeft ook een toepassing in de wederkomst van Christus. Alleen ja, daarmee kom ik wel erg buiten dit onderwerp. Maar ja, het gaat over de komst van Christus, toch? En wat je dan vindt namelijk, is we hebben hier van doen met de komst van de Heer Jezus als zodanig, maar in de toekomst zullen wij van doen hebben wel degelijk met de komst, dan wel de geboorte van de Christus, namelijk inclusief de gemeente. Want dat moet je onthouden, het gaat over Christus, maar daarmee gaat het ook over de gemeente, inclusief en impliciet. Wel nu, ik heb er straks even geciteerd, zo, ik weet niet meer in verband waarmee, maar ik heb even geciteerd Openbaring 12. De vrouw baarde een mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. De volgende zin luidt, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Met andere woorden, er is ook daar meteen sprake van een tijdrekening in verband met die vrouw. En daar gaat het me om, want de geboorte van die mannelijke zoon is uiteindelijk ook de geboorte van heel de gemeente. Uit de vrouw die de man niet had, namelijk uit de 10 stammen van Israël. Maar die geboorte die is voltooid bij de, wat wij noemen de opneming van de gemeente. Vandaar dat je leest, die vrouw baarde een mannelijke zoon, die werd weggerukt. Maar dat is hetzelfde als het woord voor opneming in 1 Thessalonicenzen 4. Werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar het betekent wel dat Israël, of zo u wilt het gelovig overblijfsel van Israël, als gevolg daarvan, als moeder van het mannelijke kind, dan dus een periode van 7 onrein is, en dan nog een periode van 33, en na de 7, en aan het begin van de 33, zou die mannelijke zoon besneden worden. En dat kom je inderdaad vervolgens tegen, dat wil zeggen, je vindt dat bevestigd in profetisch woord in het algemeen, maar dat ga ik echt vandaag niet demonstreren. Je vindt namelijk bevestigd dat, dat na de opneming van de gemeente een periode van 7 jaar passeren zal, met betrekking tot het Joodse volk, van Israël, wat er van Israël over is op dat moment. 7 jaar zijn er de 70ste week van Daniël. Verdeeld trouwens in 2 maal 3,5. En dus lees je in Openbaring, de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had, haar van God bereid, 3,5 jaar. Dat laatste is gewoon de laatste helft van de 70ste week van Daniël, zijn de verdrukking van 3,5 jaar, of hoe dat maar heten mag. En daarna, na 7, dat wil zeggen na de 70ste week van Daniël, na 7 zou die zoon besneden worden. En besnijdenis is, ik zeg maar meestal gewoon dood en opstanding. Maar als je nader specificeert, gaat het niet maar om dood en opstanding, maar het gaat ook om de openbaring, de zichtbaarmaking van dat nieuwe. En dat is wat besnijdenis in hoge mate is, namelijk wat Weinreb zo mooi noemde, het wegnemen van de omhulling. En dat is wat het is. Vandaar dat het een uitbeelding is van de wederkomst van Christus. Zijn openbaring in heerlijkheid. Met de gemeente, logischerwijze. Na 7. En daarna is het nog 33 te gaan. En dus heb ik altijd geconcludeerd dat de periode vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren, dat een periode is van 33 jaren. Daar zijn nog veel meer aanwijzingen voor, maar die laat ik maar buiten beschouwing, omdat dat verder ons onderwerp niet is. We zullen het hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we via deze analogieën, het vergelijken van verschillende schriftplaatsen, inderdaad mogen constateren dat uw profetisch woord zeer vast is en daarmee inderdaad schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat we in dat licht mogen wandelen. En in het bijzonder niet alleen achterom kunnen zien naar hetgeen reeds geschied is, maar in het bijzonder ook vooruit mogen zien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen vooruitzien dus naar de verschijning in heerlijkheid alsnog van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En bovendien ook van onze openbaring in heerlijkheid met hem. Maar in afwachting daarvan mogen we onszelf aan u toevertrouwen, onze lichamen stellen tot levend, Godewijl behagelijk offer, opdat u uw werk zou doen nu, aan ons en door ons, en opdat uw naam in ons mag worden grootgemaakt. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, op grond van al uw beloften, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.